Dit is een podcast van Clara. Clara, blijf verwonderd. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Tweehonderd jaar na haar dood ligt de Engelse schrijfster Jane Austen nog bijzonder goed in de markt. Christine Hemmerichs is een half Blue Janeite. Voor Clara gaat ze vanaf volgende zondag 5 weken lang op zoek naar Austen in Looking for Jane. En over Herman de Koning, Christine's overleden man, is er net een biografie uit. Dit zijn maar 2 van de vele redenen waarom ik met Hemmerichs precies 30 jaar na mijn eerste interview met haar de schrijfster weer wou zien. Dag Christine Hemmerichs, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik vind dat moeilijk. Ik wist dat je die vraag zou stellen. En ik vind dat een moeilijke vraag.
Mm-hmm.
Dus
pas.
Wat zeg je?
Pas.
Ah, pas. Ja, ja, ja.
Je past.
Berg, dal, pas. Ja. Ja. Ik vind de 2 overdreven. Zowel het juichen als het heel somber zijn. Dus.
Ergens halverwege.
Ik weet niet. Moet zo diep niet, graven. Ik bedoel, ik ben hier, voilà.
Oké. 20 jaar na zijn dood heeft dichter, essayist, brievenschrijver, wat nog allemaal, Herman de Koning, ja, eindelijk zijn biografie. Toen, met een lijst van nu rond. Heb je hem gelezen?
Ik heb een stukje gelezen. Mm-hmm. Dat dus Thomas Eiskes, de biograaf, had het stuk dat over de periode met mij handelde doorgestuurd. En dat heb ik dan gelezen om een aantal feitjes eventueel te corrigeren.
Ja. Je zegt over de koning, dat je beseft dat je sinds 1997 zijn dood eigenlijk voor een groot stuk hebt bepaald hoe de buitenwereld over Herman de Koning denkt.
Heb ik dat gezegd?
Ja.
Wanneer heb ik dat gezegd, Bart?
Ja. Het uur kan ik nu niet precies zeggen, maar je hebt het, ik citeer jou letterlijk. Ik heb over hem geschreven, ik heb zijn gedichten voorgedragen. Nu gaan anderen dat beeld bijkleuren. Ik hou mijn hart vast. Ik geloof trouwens dat het in een van je vorige boeken was, toen je uitkeek naar het eerste gesprek met de biograaf.
Nu, ik vind, maar heb ik letterlijk gezegd dat ik bepaald heb hoe men naar hem kijkt?
Ja, ik besef nu dat ik sinds 1997... Ja, Christine, je hebt het ook zelf geschreven.
Ja, ik zou graag willen weten waar ik dat geschreven heb. Want ik vind het in alle eerlijkheid een beetje een dwaze uitspraak.
Ah, ja, maar dat kan, hè. Dat kan. Maar is het niet zo voor een deel? En eigenlijk gelukkig maar, want dat er nog Christine Hemmerichs is of was?
Nee, maar kijk, ik heb over hem geschreven. En ik zeg altijd over mezelf dat ik denk dat ik een erg goede ambassadeur ben geweest van zijn werk. En als je kijkt naar elke kunstenaar, in welke branche ook, je mag nog zo goed zijn of zo slecht zijn of wat dan ook, maar je hebt een ambassadeur nodig. En je ziet bijvoorbeeld Elschot, die heeft een erg goede ambassadeur. Boon heeft een goede ambassadeur. Klaus heeft die. Dus je hebt mensen nodig die energie willen steken en tijd in jouw werk. En er zijn heel veel mensen die dat niet hebben en misschien is dat onterecht. En Herman heeft het grote geluk gehad dat hij wel ambassadeurs had. In mij en ook later in zijn dochter Laura. Ja. He, Laura die beeldend kunstenaar is en die bij zijn gedichten werk heeft gemaakt dat heel, heel mooi is, dat ook aandacht krijgt, dat gewaardeerd wordt. Heeft ook het geluk, want jij zei daarnet, ja, er is eindelijk een biografie, maar dat is ook niet zo evident. Ik vind dat op zich al bijzonder en hij heeft het geluk dat Thomas Eiskes dat vele materiaal heeft willen doorploegen, want dat is een immens werk en dat is een monnikenwerk. En in zekere zin, denk ik, is dit ook niet een affe biografie. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat hij een aantal mensen die hij misschien had moeten interviewen, niet heeft geïnterviewd, omdat hij ook op een bepaald moment moest zeggen van, hier houdt het op.
Nee, ik moet keuzes maken. Hè?
Het is niet alleen keuzes maken. Hij heeft bijvoorbeeld de kinderen mij niet geïnterviewd. Dat is op zich misschien een beetje eigenaardig. Hè? Maar dan kan je zeggen daartegenover, stel, ja, maar wij hebben wel interviews gegeven, interviews in de pers, die in de pers zijn gekomen. Dus misschien heeft hij daaruit geput. Ik kan niet in zijn plaats spreken, je zou hem moeten uitnodigen. Maar het is wel zo dat ik merk dat ik het vaak moeilijk vind om dat uit handen te geven. Maar dat is eigenlijk al vanaf de eerste dag geweest. Je mag niet vergeten dat het nieuws dat Herman overleden was, werd gezegd tijdens het nieuws, vooraleer wij het wisten. Er was nog, we hadden gehoord dat hij een hartaanval zou hebben gehad, maar er was nog geen bevestiging van het feit dat hij overleden was. Dus eigenlijk, nog voor hij gestorven was, werd hij al een publiek goed.
Ja. Ja?
En het is, als je zo zegt, ja, dat ik bepaal hoe er over hem wordt gedacht, nee, want er gaan heel veel mensen, godzijdank, met zijn werk aan de slag. Er wordt heel vaak op muziek gezet, er gebeurt dit en dat, dus dat leeft. En ik ga daar niet iedere keer als een soort van schoonmoeder boven staan.
Nee, want dat is natuurlijk eigen aan schrijversweduwe, dat weet je. Die Mieke Vestdijk is daar het mooiste voorbeeld van, die toch willen dat leven na zijn dood gestalte geven, redigeren, vooral censureren ook. Dat is iets wat jij niet probeert te doen.
Wel, ik heb één keer toestemming voor iets geweigerd. Daar heb ik dan enorm voor op mijn kop gekregen. Dat was in Nederland. Dat er een theaterproductie met werk van hem. En ik vond het zo archi slecht. En ik dacht, oh mijn god, ik had nooit mogen toestemming geven. En toen zei de uitgever, ja, maar je kan er wel voor zorgen dat ze dat niet in Vlaanderen mogen brengen. Want ze hebben alleen maar toestemming voor Nederland. Ja. En dus dan heb ik dat geweigerd. En die mensen hebben daar ongelooflijk veel lawaai over gemaakt. En mij willen voorstellen als iemand die eigenlijk zelfs beroepsverbod, hè, dat ik die arme mensen eigenlijk zouden door mij in de armoede terechtkomen. En ik stond niet open voor de kunsten, et cetera. Dus dat is ongelooflijk. Dus één keer heb ik toestemming geweigerd en dan word je afgeschilderd als een tiran, als een dictator. En, maar je kan als weduwe niet winnen, want Piet Pirijns, die heeft niet zo lang geleden in de knak, was er dan een heel lange lap naar aanleiding van 20 jaar geleden overleed Herman, schreef hij een brief aan Herman. En dan maakte hij zich ook boos over het feit dat er een bepaald vers van Herman in het mas was aangebracht. En ja, wie had daar toestemming voor gegeven? Dat had nooit mogen gebeuren, want dat was een beetje een karamellenvers. Ja, Piet wist uiteraard wel goed dat ik die toestemming, want wie anders zou ze geven? Maar ja, het is kunnen bellen om te checken. Maar dan, ik heb dan aan Piet gezegd, zeg, luister, die curator die tentoonstelling maakt in het mas, die mailt mij en die zegt, mag ik dat citeren? Plapapa, dat is ook iets tijdelijk. Had ik dan moeten zeggen nee, want ik vond dat trouwens wel een leuk versje.
Heb jij ook
een
de toestemming gegeven voor dat beeld daar in de dierentuin van Antwerpen, waar
wel, dat is ook
niemand
zo
eigenlijk ook maar iets goeds over kan zeggen?
Wel, ik ben het, dat is een hele, hele interessante kwestie.
Voor de mensen die het niet
als
weten,
je dat wilt reconstrueren, heb je een beetje tijd nodig, maar district Antwerpen onder leiding van Zoal de Mier, die toen voorzitter was. En Zoal die heeft een feeling voor public relations. En er was dus, de NVA had de reputatie dat ze het niet hadden voor de kunsten, et cetera. Er was een conflict, zo gezegd, tussen de NVA en kunstenaars. Dus Zoal dacht, we gaan eens bewijzen dat de NVA, dat wij wel voor de kunstenaars zijn. We geven Herman de Koning een standbeeld. En die eerste vergadering heb ik zelfs gezegd van, goh, laten we dat niet doen, een standbeeld. Laten we gewoon een pad maken, ja, met gedichten bij de
maar het standbeeld zelf, laten we het daarover hebben.
Ja, maar Pat, je geeft geen toestemming. Dus op een bepaald moment wordt beslist, er komt een standbeeld, er wordt een kunstenaar gekozen en die gaat dan aan de slag.
En dat is dan maar wat het is.
Ja, maar ik vind dat wel een heel sterk beeld.
Ja, ja.
Maar er is een enorm misverstand over dat beeld. De mensen die daarnaar gaan kijken, die willen daar Herman zien staan. En het is een beeld geïnspireerd door Herman. En ik ga er regelmatig naar kijken, want je kunt dus, het staat vooraan aan de ingang van de zoo, dus ik kan met mijn fietsje kan ik daar gemakkelijk langs.
Oh ja.
En ik vind daar een ongelooflijke kracht van uitgaan. Ja. Maar wat is er gebeurd? Er zijn heel veel mensen die een emotionele band hebben met Herman, met de persoon Herman en met zijn werk. En als dat standbeeld er kwam, was dat net als dat een soort van vereisenis van Herman zou geweest en hun Herman zou daar staan.
Want je weet, er wordt van gezegd, het is bijna een buitenaardse marsmannetje dat daar staat, een soort van...
Ja, maar dat is ook haar inspiratie geweest, dat hij eigenlijk dood is. Hij is in een ander universum en zij heeft proberen dat weer te geven, dat hij er niet meer is. En wat we wel op zijn graf, voor degene die een realistische Herman wil, op zijn graf is er een mozaïek, dat vind ik heel mooi ook, met mozaïeksteentjes, die is eigenlijk een portret van Herman gemaakt. En dat is een zeer herkenbare, realistische Herman. Dus al iedereen is bediend.
Voilà. Vanaf volgende week, zondag 5 weken lang, Christine, ben je hier te horen op Clara. Samen onder meer met Filip Feiten. De aanleiding is de 200ste verjaardag van de dood van Jane Austen. 1775 en ze is gestorven in 1817. Hoe komt het dat zij nog zo populair is?
Zij is altijd... Ze heeft altijd een waardering gekend, maar dat is inderdaad geëxplodeerd naar aanleiding van de BBC-televisiereeks, de verfilming van Pride and Prejudice, hè, legendarisch, mythisch intussen. Ik denk dat dat ergens in de jaren 90 was, met Colin Firth, ja, die dan op een bepaald moment in het water duikt. Dat moet blijkbaar moeten heel veel vrouwen dat ongelooflijk sexy hebben gevonden, dat hij dat deed.
Mooie man ook, hè?
Goh, ja.
Okay.
Maar goed, maar die reeks was ontzettend goed gemaakt.
Ja, dat is waar.
En die volgde ook vrij trouw het verhaal en de teksten. Want Jane Austen die schrijft ongelooflijk goede dialogen. En ze hebben die dialogen dan ook gebruikt voor die verfilming. En dat is een enorme trigger geweest. En dat heeft ook de carrière van Colin Firth gemaakt. En dan zijn er allerlei versies gekomen, parodierend of niet. Er is zelfs een versie met vampieren, Jane Austen. Dus dat leeft enorm, dat leeft ook op blogs. Men is alles gaan verfilmen.
Maar waar jij dan op focust, denk ik, in de serie, is het feminisme en ook vooral How to be a Lady. Waar zij sterk in was. Nee? Ik heb het maar van de mensen die erbij waren, hoor. Maar goed, ik citeer voortdurend fout.
Nee, maar How to be a Lady, dat denk ik niet dat...
Ah ja, echt dat is dan Filip
Feiten. Typisch is voor...
Echt rijke dames konden wel beroep doen op privéleraars, maar Oxford en Cambridge waren voor hen niet toegankelijk. Dat is de tijd waarover we spreken. Zij zelf zegt, Jane Austen, een vrouw, zeker als ze het ongeluk heeft om... Ja, een beetje verstandig te zijn en veel te weten, moet het verbergen, zo goed en zo kwaad als het kan. She should conceal it as well as she can.
Ze heeft een heel veel zeer ironische uitspraken over mannen en vrouwen en mannelijke privileges, et cetera. En een van de dingen die ze inderdaad zegt en die ze betreurt, is dat eigenlijk schoonheid in een vrouw meer wordt gewaardeerd dan intelligentie.
Yes,
en dan zegt ze dat er heel veel mannen idioot zijn, dat ze liever trouwen met een mooie vrouw die dwaas is, dan met een intelligente vrouw. En als je, ze zegt dat met de nodige zelfspot, want ze is nooit bitter eigenlijk. Hè. Het is vaak heel ironisch. Maar de verleiding is dan natuurlijk groot om dat op haarzelf te betrekken. En waar ze ook wel heel feministisch in is dat ze heel veel oog heeft voor het feit dat veel vrouwen die trouwen, dat ze dan kind na kind na kind krijgen, als ze vruchtbaar zijn. En
zij is nooit getrouwd geweest.
Ze is nooit getrouwd, maar ze zegt bijvoorbeeld over een nichtje van haar, zegt ze, poor cow. Ze zal uitgeput zijn voor wanneer ze 30 is. En zij had ook nogal wat, in haar familie nogal wat schoonzussen, et cetera, die kind na kind kregen, die ook dan het niet overleefden. Dus ze had toch wel een heel scherp oog voor wat het betekende om vrouw te zijn. En dan is het interessant om je de vraag te stellen van, is dat waarom dat zij niet getrouwd is? Want ze had wel kunnen... trouwen, dat weten we zeker. Dus het is niet zo de oude vrijster die ongetrouwd is gebleven, omdat niemand daar wilde.
Precies,
dat was het absoluut niet. Maar zij heeft er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Dat kan ook wel zijn, omdat... Zij zegt heel vaak in haar werk van, kijk, het is cruciaal in een huwelijk dat er affection is. Hè. Ja. Dus ze spreekt niet zozeer over lust of liefde, mm-hmm. maar ze vindt het wel ongelooflijk belangrijk dat er een verstandhouding is, dat mensen goed opschieten met elkaar, dat ze ook vrienden zijn, dat partners zijn. En dus misschien ja, heeft ze die persoon nooit gevonden. Maar het is een heel bijzonder verhaal van Jane Austen, omdat men kijkt nu wel anders naar dat leven. En vroeger werd vooral benadrukt dat er heel weinig gebeurde in dat leven, dat het een heel stil en afgesloten leven was, geïsoleerd, et cetera. En nu, er is ontzettend veel onderzoek geweest, ziet men dat zij dat ook niet zo geïsoleerd was en dat zij ook wel vaak naar Londen ging. Dat zij contacten had met de buitenwereld via haar broers, die admiraals waren ter zee. Maar het blijft toch wel fascinerend dat het... Ja, hoe dat, die prachtige verhalen, en zij schrijft enorm goed, hè, stilistisch is dat zeer, zeer sterk. Hoe dat daar ontstaan is, in die pastorij. En zij had ambitie duidelijk en ze heeft ervoor gevochten om gepubliceerd te worden, want dat is absoluut ook niet van een leien dakje verlopen. En tegelijkertijd... Ja, zocht ze toch ook een beetje de anonimiteit op. Het was vrij dubbelzinnig. Dus ook dat verhaal van wie zij was, hoe ontstaat zo'n schrijverschap, ja, dat verhaal op zich is ook heel fascinerend, los van het werk.
Is Jane Austen niet iemand die vooral voor vrouwen schrijft of door vrouwen wordt gelezen?
Wel, dan kan ik jou meteen melden dat grote bewonderaars van haar waren bijvoorbeeld de man van George Eliot, George Lewis was dat, was een criticus. En hij bewonderde haar enorm. Maar en dan had je ook Thackeray, de schrijver Thackeray, en Charlotte Bronte, die later komt, mm-hmm. Correspondeerde met hem. En hij zei tegen haar, ja, je moet absoluut Jane Austen lezen. Dat vind ik fantastisch. Dus het was een mannelijke schrijver met veel succes. En Bronte was daar een beetje chagrijnig over. Omdat ze zei, ja, ik heb nou Jane Austen gelezen. En zij vond het te braaf. Zij vond het te genteel, zo, weet je.
Yeah.
Maar dus daar eigenlijk zie je dat die mannelijke... critici en schrijvers dat enorm waardeerden. Maar kijk, dat is eigenlijk ook dat zijn van die verschrikkelijke vooroordelen.
Ja,
dat zijn
dat
dingen die ik zelf ook nog heb mogen horen. Ja. Dat je, als je een vrouw bent, dan schrijf je vrouwenboeken of je schrijft damesliteratuur. Er is altijd een suggestie. Of ook ja, kostschoolliteratuur, dat hoor je ook soms. Charlotte Bronte, die heb ik een aantal keer gelezen, dat die kostschoolliteratuur schrijven. Dus schrijven eigenlijk voor kostschoolmeisjes. En nu moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat soort van vooroordeel is wel toch aan het verdwijnen, maar er is toch altijd implicatie van als een vrouw schrijft. Ja, het kan goed zijn, maar het zal nooit zo goed zijn als wat een man doet. En
is
als je dan allemaal, kijkt...
Is
als je
dat
dan
vandaag
kijkt,
nog? Je ziet toch alleen
wel, nee, maar ik bedoel, je zegt zelf... Hè, van, je komt
dat is iets helemaal anders wat ik zeg. Ik zeg dat niet eens. Ik vraag het... Zou het kunnen dat zij vooral voor vrouwen... Het is ook niet moeilijk, want de meeste
gewoon
vrouwen...
Het feit dat je de vraag stelt...
Is dat al te veel?
Dat is al te veel. Je gaat nooit over Shakespeare zeggen... Je gaat nooit over Beckett zeggen... Is dat nou vooral een schrijver voor mannen?
Mij valt het... Dan zal ik het anders formuleren. Mij valt het op in mijn omgeving. Als ze nog wordt gelezen, zijn het vooral vrouwen. Hmm. Voilà.
Dat is misschien in jouw omgeving.
Ja.
Maar het is wel... Nee, maar dat kan ik je wel zeggen. Dat schrijvers zoals Jane Austen, de Brontes, George Eliot, hè, dat zijn... Elizabeth Gaskell, dat worden echt wel gezien als monumenten,
evident.
Literaire monumenten. Towering figures in die 19e eeuw. En daar komt nooit meer vandaag... zal men nooit meer zeggen... Ja, voor vrouwen hebben ze... Hè, om vrouw te zijn. En het is toch prettig voor vrouwen te lezen. Dus dat is... weggevallen. Dus als dat in Vlaanderen nog leeft, dan moet Vlaanderen op dat punt een inhaalbeweging maken.
Dat weet ik niet eens. Ik denk dat gewoon mannen nauwelijks... Trouwens, elk onderzoek wijst het. Mannen lezen nauwelijks nog fictie.
Ja.
Je bent,
ja, dus het is niet alleen... Dus dat kan je vooral gemeenend zeggen, dat dus ook de romans van mannen vooral door vrouwen worden.
Absoluut.
Ja.
Nederland... is van ontzettend grote betekenis geweest. En net zoals alle andere gasten hier, mag je een aantal boeken, of kun je een aantal boeken meebrengen. Dat kan van alles zijn, pamfletten, romans, gedichten, noem maar op. Er zijn mensen die al met reclameteksten langsgelopen. Je kiest als eerste voor een gedicht van Hendrik Marsman. herinnering aan Holland, net omdat Holland zoveel heeft betekend voor jou. En nog, of niet?
Wel, ik ben onlangs op uitnodiging 2 weken in Haarlem geweest. En dat is eigenlijk een project van de buren. En de buren zitten dan wel hier in Brussel. Maar die sturen mensen uit om dan een citybook te maken. Dat is eigenlijk wel heel leuk. Dan zit je daar 2 weken, ga je allerlei dingen ontdekken. Maar daar zijnde besefte ik toch opnieuw hoeveel kansen ik gekregen heb van Nederland. Dus eigenlijk al die jaren heb ik heel vaak lezingen gegeven in Nederland, maar ook concrete opdrachten gekregen, schrijfopdrachten, mogen meewerken aan allerlei zaken. En ik denk dan vaak dat dat ook, en dat geldt ook voor veel Vlaamse schrijvers hoor, maar ik denk dat het ook de kracht is van Nederland, dat zij veel meer dan wij in feite openstaan voor de wereld. Ik vind dat een hele grote kracht en ik heb dat altijd als een enorm cadeau ervaren.
We gaan luisteren naar Christine Hemrechts, die herinnering aan Holland leest van Hendrik Marsman.
Ja, dat is zo'n beetje het beroemdste gedicht, Nederlandstalige gedicht.
Ja, het is ook verkozen tot het beste gedicht van de eeuw. Hè?
Ja, dus het is absoluut geen originele keuze, nee. Maar het is wel een heel mooi gedicht. En het gaat zo. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan den einde staan. In de geweldige ruimte verzonken, de boerderijen verspreid door het land, boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in een groots verband. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Dat is mooi, hè?
Ja, absoluut. Het zingt, het danst. Trouwens, mooi hoe je dat begeleidt met je armen.
Als het zo ritmisch is, dan kan ik dat niet laten. Dan begin ik de maat te slaan.
Christine, je wil Boudewijn de groot horen. Het Spaarne, dat stroomt. Hè, dat zingt hij, dat kennen we, die regels.
Ja, en dat stroomt dus door Haarlem. Ja. En dat is een enorm prominente aanwezigheid in Haarlem. En Ik vind dat een beetje beangstigend, want al dat water in Nederland, dat is heel zelden. Ja, je kan daar zo eigenlijk zo intuimelen. En ze parkeren ook tot vlak bij dat water.
Dat is waar.
En ik hou altijd zo'n beetje afstand en ik denk altijd van, goh. En als ik dat dan zei aan mensen in Haarlem, zei ze, ja, maar dat is maar kniehoog. Zelfs als je erin valt, hè, dan ga je nog niet verdrinken. Maar goed, dus dat is het Spaarne. En ik wist dus niet dat Spaarne, het liedje van Boudewijn de Groot, met Lennart Nijg, de tekstschrijver. Maar ik wist dus niet dat Spaarne door Haarlem stroomt.
Het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt voorbij, voorbij de stad, waar niets meer wordt geladen. Er liggen voor de waag geen schepen meer. Ze varen door, want de boulders en de kade hebben plaats gemaakt voor het verkeer. En het Spaarne stroomt, voorbij, zoals het steeds voorbij zal blijven stromen. Het water gaat, wat blijft is de rivier. En wat er ook voor andere tijden komen, hij stroomt voorbij en blijft toch altijd hier. Het Spaarne stroomt, voorbij. Het Spaarne stroomt. Het Spaarne stroomt voorbij.
Boudewijn Groot met een tekst van Lennart Nijg, inmiddels ook alweer overleden, Het Spaarne. Ja, dit is Bergendal met Christine Hemmerichs, de auteur. Heb je geen zin om samen iets te gaan eten als je in Antwerpen bent? Vroeg Herman de Koning begin februari 1988 aan Christine Hemmerichs, waarop jij, Christine, aan de telefoon kortweg antwoordde dat je nooit in Antwerpen kwam. Voilà, dat weten we nu dankzij de biografie toen, met een lijst van nu rond waar we het eerder al over hadden. Biografie van Thomas Eiskes. Dat is niet meteen het begin voor een leuke romance.
Nee, maar ik heb dan daarna wel teruggebeld dat ik wel eens de trein naar Antwerpen kon nemen.
Ja. En dan ben je daar... Want ja, het is geen geheim, het staat er nu allemaal. Ook blijven slapen en zo is van het een het andere gekomen.
Ja, zo gaat dat. Hè? Ja.
En dan schrijft de koning 4 jaar later... Ik ben heel stiekem getrouwd met Christine Hemmerichs na 4 jaar oefenen.
Was dat 4 jaar later? Ja, dat klopt. Ja.
Hoe was dat, dat oefenen? Zoals in elke relatie?
Oh, wat wil je nou eigenlijk vragen? Wat wil je weten? Waar ben je naar aan het vissen? Dus ik weet niet goed wat je vraag is.
De koning werd in Congo... Ik citeer...
vind het raar dat je altijd de koning zegt. Kan je niet Herman zeggen? Of jij wilt de koning zeggen?
Ik wil Herman zeggen... Maar ik vind de koning een... Ja. Ik probeer het op een liefdevolle distantie te zeggen. Okay. Goed, Herman, de koning werd in Congo, en toen heette dat nog Zaïre, verliefd op jou. In Zaïre begon hij te beseffen hoe verliefd ik op hem was, en toen besloot hij maar ook om verliefd te worden. Is dat juist geciteerd? Ik bedoel van de biograaf?
Ik merk aan mijn reactie dat ik ergens, ja, misschien... dingen voor mezelf wil houden. Mm-hmm. Dus ik heb geschreven over Herman. En ik heb vaak gepraat over hem. Ja. Maar ik ben me ook altijd heel erg bewust van het feit dat er dingen zijn die je voor jezelf houdt. Ja. En dat vond ik ook het grote probleem met de biografie. Omdat ik denk, ja, elke mens, ook Herman, heeft recht op privacy. En ik heb recht op privacy en zijn kinderen hebben recht op privacy. En ik heb aan Thomas ook gezegd, de biograaf, dus van ja, dat is een ongelooflijke moeilijke evenwichtsoefening. He, want je gaat uiteindelijk schrijven over mensen die leven, die nog rondlopen. Ja. Ja? En dat, op zich is dat ook wel heel absurd, dat iemand die er helemaal niet bij was, nou gaat schrijven. Dus je praat dan over die periode in Zaïre, en dan ja, als je mij dat vertelt, dan herinner ik mij dit en ik herinner mij dat. Maar Thomas was er natuurlijk niet bij. Dus nee, op zich
maar de lezer ook niet, en nu weten we dat natuurlijk allemaal. Ik bedoel, in die zin...
Ja, maar veel van die dingen waren al geweten. Hè? Want ja, ik, in Taal zonder mij, ik heb geschreven, staat er veel. En er zijn ook heel veel brieven van Herman.
Dus het is toch dubbel, want je schrijft er zelf over.
Ja.
En aan de andere kant, nu citeer ik jou in een van je vorige boeken, datgene wat misschien onbenoembaar is, wat tussen twee mensen bestaat die van elkaar houden en met elkaar botsen. En zich aan elkaar schuren. En misschien juist daardoor nog meer van elkaar houden. Die knarsetanden om het gammelen van hun liefde, maar niet kunnen ontkennen dat het liefde is, dat wil ik eigenlijk toch ook wel een beetje voor mezelf houden.
Er zijn twee aspecten aan dat het soms inderdaad onbenoembaar is. Dat als je zegt van, goh, en dat geldt voor heel veel zaken, ook voor de relatie die mensen hebben met hun ouders of met hun kinderen, dat als je dat wilt... Of met vrienden, als je dat wilt gaan benoemen. Dat is niet eenvoudig. Wij plakken daar dan op liefde, vriendschap. Maar ja, wat schuilt er achter die woordjes? En dat is misschien ook hetgeen een schrijver voortdurend doet. Is gaan kijken, ja, wat schuilt er achter de labels die we zo gemakkelijk op iets
passie,
plakken?
Passie, seks, ja. Noem maar op, ja.
Dus aan de ene kant is het besef van, goh ja, dit is niet eenvoudig. En aan de andere kant... mensen zeggen heel vaak van mij, ja, jij bent zo openhartig. Ja. En dan denk ik altijd, dat is een zeer gecontroleerde openhartigheid. Dat voel je nu ook.
Met
dat
andere
ik
woorden,
hier niet iemand ben die alles maar uitgooit.
Je wil iets delen, maar dan wel tot op zekere hoogte. En jij bepaalt natuurlijk wat je wilt delen.
Maar ik denk dat heel normaal is. En je ziet dat is ook bij heel veel schrijvers een oefening. Want die, bijvoorbeeld die Noor, ik vind dat zo'n moeilijke naam, Knausgaard. Ja? Ja, dus die
Noor, ja.
Heeft nu heel veel succes gehad met die boeken waar hij blijkbaar niks, geen remmingen, geen taboes, we gooien er alles al.
Over maar zijn die, vader, over zijn...
Over zijn vader, zijn kinderen, zijn exen, etc. Die heeft nu ook met zijn hele familie ruzie. Maar die zegt nu op een bepaald moment zelf, ja, maar het zijn toch wel boeken en het is toch gecontroleerd en het is beheerd. En dat is denk ik een moeilijke evenwichtsoefening. Je als schrijver, voor mij het belangrijke is, ik heb heel vaak autobiografisch geschreven, maar het bleven wel teksten. Het moest werken als tekst. Het ging niet van, ik wil hier nu un cri du cœur of wat dan ook. Ja. Nee, het moet werken als tekst. En dat is in zekere zin misschien ook iets dat ik van Herman heb geleerd. Want Herman, eigenlijk alles wat Herman heeft geschreven is autobiografisch. Herman heeft een paar keer geprobeerd fictie te schrijven, dat lukte niet. Nee. Dus hij schreef heel sterk autobiografisch, maar tegelijkertijd was er ook het gevoel van, je moet ergens afstand daarvan nemen, een afstand door vormgeving, doordat je moet zeggen, is dit relevant voor een buitenstaander? Dus daar moet je altijd op letten. Er is een groot verschil als je gaat therapeutisch schrijven in een psychiatrische context, of cetera, dan is dat niet voor die buitenstaander. Dat is voor jezelf en eventueel voor je psychiater. Dan moet je niet letten op formulering. Je mag in herhaling vallen, et cetera, et cetera. Dat heeft zijn functie. Maar dat werkt in die omgeving. Terwijl als schrijver... Schrijvers zijn vreselijke mensen in zekere zin, want die moeten voortdurend materiaal hebben. Ja, die moeten uiteindelijk ook iets hebben om over te schrijven. Ja. En ik weet dat ik soms met Herman, bijvoorbeeld toen we daar naar Zaïre gingen, dan heeft hij erover geschreven en ik heb erover geschreven. En dan zijn we eens een reis hadden we naar de Verenigde Staten en ik had heel veel notities. En toen potverdorie schreef hij een stuk. En ik zeg, ja maar hallo, je hebt wel al mijn ideeën gepikt.
Ja, ja.
De volgende reis naar de Verenigde Staten hield ik mijn notities voor mij en schreef ik mijn stuk en toen was hij boos. Maar dat is inderdaad dat je bij schrijvers echtpaar heb je van wie mag het materiaal gebruiken dat er is.
Dus dat geldt dan natuurlijk ook zo voor zijn gedichten. Je gaat zo dadelijk iets lezen uit Schoolslag. Hmm. En je zegt daarvan, dat is een heel erg uit het leven gegrepen gedicht.
Dat is gewoon rechtstreeks uit het leven. En dat was ook iets... En daarom, ik begrijp, ik heb ook in mijn familie mensen die zich al geërgerd hebben aan het feit dat ik over hen schrijf. Ja, dat is... En ik zeg dan ter verdediging van, ja, maar... Ik probeer het zo te doen dat het niet kwetsend is. Ja, maar dat is niet fair natuurlijk, want... Ik bepaal dan wat kwetsend is.
Of niet herkenbaar.
Ja, nee, maar als het autobiografisch is... Wat in mijn geval heel moeilijk is, is bijvoorbeeld het feit van mijn zus... die met heel veel psychische problemen heeft geworsteld en nog worstelt. En dat heeft een enorme impact gehad op ons gezin. Maar dat is ook zeer, 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 zeer gevoelig.
Tuurlijk.
En ik heb wel eens een boze mail en telefoons gehad van mijn broer. Niet recht, wat je daar schrijft, et cetera. Begrijp je? Dus dan kan ik wel zeggen, ja, maar ik probeer toch dit. En ik probeer aan te geven dat het heel complex is en dat het niet... En er is een punt, daar ben ik me heel goed van bewust, dat degene die schrijft, dat degene die interviews geeft, die in de studio zit, die het mag vertellen, ja, er zijn een heleboel mensen out there, die niet dat recht hebben. En je ziet bij heel veel schrijvers, zie dat bij Lawrence Klaus heeft dat ook gehad, waar bepaalde mensen de behoefte krijgen, I want to write back. Dus ik wil mijn verhaal wel eens vertellen, ik wil mijn versie vertellen. Maar als die mensen dan niet zo goed kunnen schrijven, ja, dan maken ze zich of belachelijk of ze worden nooit gehoord. Ja. Dus eigenlijk, ik zeg altijd tegen mensen, vertrouw nooit een schrijver. Nee. Want schrijvers, die zijn altijd op zoek naar goed materiaal. Herman had dat enorm, enorm sterk. Hij was ook een journalist. En Herman was iemand die altijd, ook in de kroeg, hij kon heel goed luisteren. Hij luisterde naar mensen. En dan kwam hij thuis en dan schreef hij zijn blog.
Oh, en, ja, ja. Of een gedicht zoals dit.
Of een gedicht zoals dit, ja. En ik weet dat ik soms ook, dan gingen we op vakantie naar Frankrijk, naar Gigaro. En we gingen ergens naar een begraafplaats. En hop, drie gedichten over begraafplaats. En dan dacht ik ook van, kan dit nou binnen kamers blijven? Ja, ja, ja. Maar wie ben ik om daar iets over te zeggen? Ja. Want ik heb het zelf gedaan. En dit is het, dus het gedicht. letterlijk uit het leven gegrepen. Zit daar niet zo te hebben, zeg ik. Ik is hier dus Herman tegen jou. Jou ben dus ik. Met je dochter op schoot. Het is zondag. Het nu is sterke koffie, brood, jonge kaas. Werkelijkheid is groot, wij klein. Jij zegt, zit daar niet zo te zijn.
Eigenlijk wel heel mooi.
Ja, 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 dat is heel mooi. En dat is ook de kracht van Herman, dat hij zag wat je eigenlijk allemaal cadeau kreeg van de werkelijkheid.
Ja.
Dus hij was iemand die, en hij, dat heb ik enorm van hem geleerd, oog hebben voor al wat het echte leven je aan materiaal aanbiedt.
Je hoeft het niet allemaal te verzinnen. Daar moet je natuurlijk attent voor zijn en oplettend.
Ja.
En je moet het niet veel te ver van huis gaan zoeken. Dat zei mij ook altijd. Hier gewoon, wat hier nu gebeurt.
Ja.
En daar heb je denk ik echt concentratie voor. En gewoon het zien, het durven zien.
Absoluut. En ik zeg ook heel, ik geef creatief schrijven ook. Hè. En ik zeg altijd van, kijk, verbeelding wordt overgewaardeerd. Verbeelding en fantasie, et cetera. En ik zie dat wel dat men bij jonge mensen vindt, ja, je moet... Maar een verbeelding moet worden gevoed. En als een verbeelding niet op een goede manier wordt gevoed, dan wordt dat een heel tweedehandse, banale, oninteressante verbeelding. Dus ik begin altijd met observatieoefeningen. Dat ze moeten gaan kijken naar alles wat er te zien is.
Dat is niet evident vandaag.
Nee, dat is niet evident, maar ik ben daar heel streng in. Dan sta je met een zweep boven hen.
Ze kijken meer op hun scherpje dan...
Ja, maar als je dat heel nadrukkelijk zegt en je stuurt ze uit, dan gaan ze wel kijken.
We gaan luisteren naar concerten voor viool, cello, piano en orkest van Beethoven. Maar dat is misschien meteen niet de belangrijkste reden waarom we daar gaan luisteren. Wel omwille van Herbert von Karajan, Christine Hemmerichs. Je schreef hem een brief, een denkbeeldige brief, denk ik, die von Karajan. De muziek die u dirigeerde, schrijft u daarin, had dikwijls iets sacraals. Bij stukken die hem bijzonder ontroerden, danste zijn hand dan plotseling mee met de muziek, een beetje alsof hij die muziek wilde aaien of strelen.
Dat is over mijn vader, hè?
Ja, de vader die dan inderdaad von Karajan gek is, hè, moet ik zeggen. Die dat, voor hem is dat de...
Het is niet zozeer von Karajan, maar het is ook... Het is von Karajan, maar vooral ook Beethoven, Mozart...
Vader, om het nog even volledigheidshalve te zeggen, Karel Hemmerichs, hier jarenlang in huis, hè, een nieuw chef.
Ja.
Nu, die brief die aan von Karajan schrijft, die eindigt natuurlijk een beetje met weerhaakjes op zijn Hemmerichs. Als ik dat even mag citeren, u werd al in 1933 lid van de nazi-partij, dus von Karajan. En tijdens de oorlog was u de dirigent van de staatskapelle, dat was het orkest van de Berlijnse staatsopera. U zou zelfs de lieveling van Göring zijn geweest en nooit uw spijt hebben betuigd over dat nazi-verleden. Wel, wel, wel.
Ja.
Kun je daar ondanks dit toch nog van genieten?
Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar ik vind dat wel heel bevreemdend. Mijn vader heeft er ook nooit iets over gezegd. Hij zal dat wel geweten hebben, dat weet ik niet.
Dus wees maar gerust.
Ja. Maar,
toen ik nog het EO-feest had en ik durfde maar de naam van een vliegtuig te betwijfelen, dan haalde hij de Britannica erbij om te zeggen van het was dat en dat en dat en dat en dat. Dus hij weet dat. Hij wist dat, waarschijnlijk.
Ja, goed. Maar ik vind nu ook wel dat je niet... moet je iedereen die fout is dan in een vergeetput gooien? Ik wil het ook niet. Ik wil hier niet het proces van von Karajan maken.
Nee.
Maar ik schrok dan wel toen ik die brief schreef en je gaat dan een beetje opzoeken over die man en dan lees je dan en denk je van, oh, hallo. Oké, ook nieuws. En die had dan ook dat uiterlijk. Hè. Die had heel erg... Het was een heel mooie man, die von Karajan, maar die heel erg arisogend. Dus dat is natuurlijk, dat blijft een van de bevreemdende dingen aan heel die excessen van het nazisme, dat uitgerekend in Duitsland. Duitsland die heeft prachtige literatuur, filosofie, muziek teweeggebracht. Dat je dus die twee uitersten krijgt. Enfin, daar zijn wel heel veel intelligente mensen intelligente dingen over gezegd. En ik vind het soms wel heel jammer, want dat daardoor, door het nazisme, hebben nog altijd heel veel mensen een heel negatief beeld van Duitsland. En jonge mensen willen zelfs niet meer in de buurt van het Duits komen, laat staan van Duitse literatuur. Terwijl dat is eigenlijk voor Europa is dat veel, veel belangrijker dan de Engelstalige literatuur.
Dus dat concerto voor viool, cello, piano, orkest. En we horen ook Rostropovich op cello en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Thank you. concerten voor viool, cello, piano en orkest. Ludwig van Beethoven met het Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.
Berg en Dal met Padone.
En met Christine Hemmerichs, auteur Christine Hemmerichs. Christine, in de roman Alles verandert van 2 jaar geleden, is dat nu jouw laatste roman? Want het gaat zo snel.
Ja.
Doe je eigenlijk het omgekeerde van, moet ik zeggen, wat Coetzee doet in zijn in ongenade, Disgrace. De mannenrollen worden vrouwenrollen. Hè, zo is het, hè, en omgekeerd. En dat heet dan, heel ingewikkeld, volgens de colleges van jouw hoofdpersoon Iris Verdonk, transsex lit.
Test. Ja, dat is zo. Ik heb een docente en die geeft haar college over.
En wat is dat precies?
En dan zegt ze, Lolita is een van de romans die bij uitstek het transsexlidprincipe illustreren. Alles verandert als je het geslacht van de personages verandert. Het verhaal is weinig realistisch en dat hoeft ook niet, maar met een vrouw van middelbare leeftijd in de rol van Humbert en een 12-jarige Lolito in plaats van Lolita, wordt het een farce, een satire of burlesque. En dat is eigenlijk, lang verhaal, kort verhaal, maar ik heb dus heel lang, veel jaren lesgegeven over romans, literatuur. En dan zie je daar heel vaak in dat er die vrouwelijke personages vreselijke dingen overkomen, die mannelijke personages vreselijke dingen doen. En dat die studenten dat eigenlijk niet opmerken, dat ze dat blijkbaar normaal vinden. Zie je? En in heel veel romans, ook in romans van geschreven door vrouwen, zit heel wat geweld tegen vrouwen. Updike is daar een kampioen in. Zelfs een vrouw die in brand wordt gestoken. Heel veel verkrachtingen, heel veel seksueel overschrijdend gedrag.
Brusselmans bij ons.
Maar men leest dat alsof dat. Ja, maar bijvoorbeeld zelfs in Wij en Ik van Saskia De Koster heb je een hele brutale verkrachting. Dus dat is dan door een lesbische vrouw die daar zeker op gefocust is. Dus en het rare wat mij altijd bevreemde was dat die studenten daar eigenlijk niks over zeggen. Want dat is business as usual. En om hen daarmee te confronteren, dan zei ik, kijk nu eens naar die passage en we gaan eens waar het een he is, maken we een she en omgekeerd. En dan ga je zeggen van, hulp, wat gebeurt daar?
Omdat je zegt dat zelf in die roman, om je te helpen nadenken, lezen, interpreteren, argumenteren.
Nee, het is veel meer dat je wil. Kijk, er bestaat zoiets als mannelijke privileges, mannelijke seksuele privileges. Ja? En men lijkt dat vrij algemeen te vinden dat een man door de natuur hevigere lusten heeft en hevigere seksuele behoeften dan een vrouw. Ja? En dus dat als vrouw moet je dan you accommodate that desire. Dus je moet meegaan, je moet daar begrip voor opbrengen. En als je kijkt naar onze maatschappij, daar is een enorme industrie eigenlijk om te voorzien in de behoeften, de mannelijke seksuele behoeften. En blijkbaar volstaat dat nog niet, hè, want dat blijkt nu met de Harvey Weinsteins, et cetera. En Terry Richardson las ik ook nog over. Die fotograaf, een heleboel mannen. Jimmy Savile, Bing Crosby, een heleboel mannen. En men zegt dan, noemt dat in het Engels predators, roofdieren, die desondanks ook toch nog veel vrouwen zijn gaan lastigvallen. En je ziet dat eigenlijk weer spiegeld in de literatuur, in de romans, dat is zo'n beetje vanzelfsprekend. En wat mij daarbij verontrust, is dat als jonge vrouwen dat lezen, want die studenten in die literatuurklasse, dat zijn vrouwen, dat die daar eigenlijk zelfs niet boos over worden, dat die daar geen opmerking over maken, maar dat die dat blijkbaar normaal vinden. Ja, want zo is het leven nu eenmaal. En dan, je zou toch moeten zeggen, nee, ik wil helemaal niet dat leven zo is. Het is heel erg fout, dit kan niet gebeuren.
Maar die roofdierenmentaliteit van de Weinsteins van deze wereld, en ik denk ook in Vlaanderen lopen er genoeg wat rond, oké. Maar belanden we op den duur niet in een heel gecompliceerde manier van met elkaar omgaan?
Nee, voor mij niet.
Ja, maar als man, wat kan
nee,
nog?
Nee, als man, ik vind het totaal niet gecompliceerd. Omdat
en omgekeerd ook, bedoel.
Ik heb heel veel jaren lesgegeven, nog altijd. En ik ga om met jonge mensen. Uh-huh. En voor mij, en dat is altijd een kwestie geweest, ook binnen de universitaire wereld. We hebben hier ook in Gent, hè, is er nu een docent moeten opstappen daarvoor? Of heeft, nee, is niet nee, moeten opstappen, maar is tegen de lamp gelopen. Ja, maar is ondertussen alweer aan het werk. Ja, ja. Maar goed, ik zou ook kunnen dingen vertellen waarvan ik denk, hulp.
Maar ik ook over vrouwen, vrouwen, hoor.
Maar voor mij is de regel altijd heel eenvoudig geweest dat je moet ervoor zorgen dat er geen dubbelzinnigheid is. Je moet ervoor zorgen in je omgang, als je in een professionele omgang bent, of je bent in een academische, een lesgeef, hè, omgang, dan moet je ervoor zorgen dat dat een veilige atmosfeer is.
Dat is juist. Maar hoe doe je dat in privé? Ik bedoel, net dubbelzinnigheid kan heel seksueel aantrekkelijk zijn. Dat weet je,
maar ik denk
genoeg.
Dat je heel snel aanvoelt dat als je kan inderdaad eens proberen een dubbelzinnige opmerking te maken. Je kan iemand uitnodigen om koffie te drinken of et cetera, zonder dat dat dan echt nodig is. En als die persoon aangeeft, nee, daar heb ik geen zin in, dan is daarmee gedaan. En als je voelt, oké, ik raak die eventjes aan en die buigt wat dichter naar mij. Ah, dat wil zeggen dat ik nog eens mag aangaan. Ik bedoel, het is echt niet zo moeilijk om op te pikken hoe wordt gereageerd.
Hoe komt dan dat? Is daar een fijngevoeligheid en empathie die mannen ontberen? Of, en
nee,
ook vrouwen?
Nee, ik denk dat... Ik heb ooit een pamflet geschreven, De man, zijn penis en het mes. En dat ging precies over seksueel geweld en seksueel overschrijdend gedrag, grensoverschrijdend gedrag. En ik heb daar vrij veel over opgezocht. En het woord dat voor mij... Het verklaarde was het Engels woord entitlement. En entitlement is het idee, ik heb daar recht op. Dus ik heb dat eigenlijk die gedachte ook gebruikt in het boek dat ik heb geschreven over de zaak Dutroux. Die vrouw die de honden eten gaf. Dat als je veel leest over die Dutroux, dan zie je bijna dat hij zich ziet als een slachtoffer van zijn penis. Een slachtoffer van zijn mannelijke lust. Maar laat me zeggen, ik heb er niet voor gevraagd om die penis te hebben, maar nu heb ik die, dus ik heb er recht op.
Maar dat zijn sociopaten, dat zijn psychopaten. Maar gewone mensen, vrouwen en mannen.
Wel, ik denk dat het probleem is dat, en ik wil absoluut niet van elke man voorstellen als een verkrachter en elke vrouw als een slachtoffer, et cetera. En ik weet dat er ook vrouwen zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Maar je ziet wel dat er een tendens is in onze maatschappij om de vrouw als seksueel aantrekkelijk object voor te stellen. En dat zie je ook in heel veel romans, dat de vrouw is in de rol van een object en de man is in de rol van een subject. Je hebt heel veel romans waar het nadenken alleen gebeurt bij de mannen. De vrouw is veel meer lichaam. Zij is en het redeneren. Zie je. Dus er wordt op allerlei manieren, ook in heel veel reclames, wordt eigenlijk altijd toch bevestigd dat de vrouw een aantrekkelijk object moet zijn dat de man kan nemen. Dus ik denk dat het heel diep zit. En ik denk dat er heel veel werk aan de winkel is. Maar het is zeker niet zo dat van nu af aan niemand nog mag iemand het hof maken of verleiden of flirten. Dat is absoluut niet het geval.
Je blijft een strijdster, hè? Een oude strijdster werd je onlangs genoemd zo. Dus de barricades gaat ze sterven.
Dat is niet waar. Ik in dat feminisme, ik ben heel mijn leven feministe, maar ik heb een periode ooit gehad dat ik dacht van, goh, ik zeg er niks meer over, want het feminisme heeft zo'n negatieve connotatie en dan ben je een zeur en je hebt geen gevoel voor humor, et cetera. Nee. Maar dus met wat er op dit moment gebeurt, dan denk ik, eindelijk is men bereid om te luisteren. Want vroeger gebeurden die dingen ook. Maar je moest niet zo flauw doen. Nee. En dat hoorde er nu eenmaal bij. Het hoorde er nu eenmaal bij. En dus als je die verhaal leest over Bing Crosby, Jimmy Savile, dan merk je ook dat heel veel mensen dat wisten. Er was dus ook
dat
een medeplichtigheid.
Dat is wel verontrustend, hè?
En ik heb iets gelijkaardigs voor gehad.
Tientallen jaren
wisten. Ik heb een boek gemaakt over een vrouw met anorexia. En daaraan gekoppeld is die psychiater van de Rijken, hè, is ook geschorst geweest. Ik heb jaren pad aan iedereen, ook aan psychiaters, zitten zeggen van, maar dit gebeurt, et cetera, et cetera. En dan zei men, ja, maar die man doet ook heel veel goeds. Ja, maar hij heeft veel macht. Maar dat waren mensen in machtsposities. Dat waren geen kwetsbare mensen die mij zeiden, ja, maar hij doet heel veel goed. Hij heeft heel veel macht. Dus ik heb zelf ondervonden de lafheid, de angst, het willen toedekken. Van, we moeten, er mag geen beschadiging zijn, want de KU Leuven was daarbij betrokken. Psychiatrische ziekenhuis in Tiene, hè, al die instellingen. Iedereen zit met de billen toegeknepen van, we moeten dat toedekken. We moeten zorgen dat het beroep van psychiater moeten we toch in ere herstellen, et cetera. Dat is de reflex. Maar ik heb genoeg gezien dat de slachtoffers in de kou blijven staan.
Wat is jouw credo, Christine Wergs?
Dat is mijn... Heb ik een credo? Ik denk dat mijn credo op dit moment heel erg is van... leef nu.
Als je deze Bergendal wilt beluisteren, kan dat via de podcast, de Clara app of clara.be. Schrijven naar bergendal@clara.be. Morgen zijn we er weer. In plaats van Pompidou om 5 uur krijgt u Luther Begot over dat vreemde fenomeen Luther, de vader van het protestantisme, die precies 500 jaar geleden een revolutie ontketende zonder weerga. Hoe dat precies zit, ja, daar moet u voor luisteren natuurlijk. Christine Wergs, wat gaan we vandaag nog doen?
Ik neem straks de trein naar Brugge en daar heb ik afgesproken met Ilse Logie, de weduwe van Paul de Wispelare. En wij gaan, hij is overleden vorig jaar 3 december, als ik het goed heb. En we gaan samen naar zijn graf.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.